Geliefde gemeente, wanneer hebt u een goede voorbereiding op het heilige avondmaal? Wanneer zou u kunnen zeggen, na vandaag, wat was het goed? Wat was het een zegen om die voorbereiding op het heilige avondmaal te hebben ontvangen? Misschien is dat niet echt een vraag voor u, voor jou. Je zit gewoon in de kerk en dat avondmaal is volgende week, ja, dat daar sta je eigenlijk niet bij stil. Dus als je maar gewoon een preek gehoord hebt, dan is je goed. En op het avondmaal bereid je niet voor. Dat is natuurlijk wel heel verdrietig. Want het avondmaal is geen menselijk verzinsel, maar dat heeft de Heer Jezus zelf gegeven. Dus als voor ons het avondmaal eigenlijk niet uitmaakt, dan doen we daarmee de Heer Jezus zo tekort. Als je zo indenkt, dat je dat tegen de Heer Jezus zou gaan vertellen. Van ja, u hebt wel het avondmaal gegeven, maar dat, ja, voor mij had dat niet hoeven doen. Ik heb er niks mee. Zou je dat durven? Zou je het rechtstreeks tegen de Heer durven vertellen? Het avondmaal, dat is een gave van niks. Ik hoop het niet. Ik hoop dat u dan wel voelt, ja, dat gaat wel ver. En dat je daarom tegen jezelf zegt, ja, maar dat avondmaal is dus wel belangrijk. De Heer Jezus, die heeft dat met al de liefde van zijn hart, heeft hij dat gegeven. We moeten ons daarop voorbereiden. Maar wat zou dan een goede voorbereiding zijn? Misschien zegt u nou, als ik nou na vandaag of misschien na dinsdagavond heel zeker weet dat ik aan het avondmaal kan. Ik ben vaak zo onzeker. Ik word maar heen en weer geschud en dan zit ik weer te piekeren over mezelf. En ik hoop dat ik vastheid mag krijgen. Dat gepieker voorbij is en dat ik gewoon kan zeggen, ik mag gaan en ik ga. Maar misschien is dat inderdaad een goede voorbereiding voor u. Maar dat is niet gezegd. Het kan zijn dat het juist voor u, voor jou een goede voorbereiding is, als je heel goed weet, zo kan het niet. Het is natuurlijk niet zo. Dat we onzeker zijn of als we er vragen bij hebben, dat we dan alleen maar moeten horen dat het wel goed zit. Het kan ook zijn als we vragen hebben, of misschien juist als we geen vragen hebben. Juist dan heel goed moeten horen, zo kan het niet. Dat is niet onvriendelijk, dat is soms nodig. En zo laat Paulus ons horen in dit hoofdstuk. En zo kunt u zich ook wel voorstellen. Stel, iemand valt in een storm overboord. Een niet al te zeewaardig schip, een schip dat in elk geval dat nu grote averij heeft. En dat schip dat gaat zinken. En zo'n houten schip dat een poosje blijft drijven, maar dan ondergaat. Een paar mensen die zijn overboord geslagen, maar hebben zich nog net vast weten te grijpen aan het boord van het schip. En daar, zolang als dat schip nog zo'n beetje boven water is, zijn ze daar veilig. Dus ze klemmen zich vast aan het schip. Maar intussen komt er een reddingsboot. En die komt langs zij en zo goed en kwaad als het gaat in die storm, kunnen ze dan een touw toewerpen. Maar die drenkelingen, die willen niet naar dat schip. Dan moeten ze immers dat oude schip loslaten. Dat willen ze niet, ze klemmen zich vast aan dat schip. Aan dat schip dat aan het vergaan is. En die redder die roept, grijp nou dat touw. Dan haal je aan boord en dan ben je veilig. Nee, ze grijpen nog steeds vast aan dat schip. En ze zeggen, dat zeggen ze niet, maar stel ze zich voor. Ze zeggen, help ons alsjeblieft. Ja, we komen helpen. Nou, help ons om beter aan dat schip vast te houden. Ik kan het schip bijna niet meer vasthouden. Maak mij vast aan die boot. Ik wil zo graag dat ik zeker weet dat ik vast kan blijven houden. Nou, dat is natuurlijk het meest dwaze wat je kunt doen. Nog meer vasthouden aan een boot die aan het vergaren is. Nou, als het lukt, het beste wat die redder kan doen is Naar die drenkeling toe en hem losmaken. Die verkrampte handen losmaken. Dus niet nog vaster aan dat schip. Maar juist losmaken van dat schip dat aan het ondergaan is. Losmaken om hem aan het andere boord te krijgen. En dat is wat de Heer nou ook met geestelijke drenkelingen doet. We kunnen ons zo vasthouden aan iets wat helemaal niet houdt. Wat vergaat. En dan tegen God zeggen, Heer, ik wil dat ik het nog zekerder weet. Nee, dat helpt je niet. Je moet los. En de een heeft misschien 1 klap nodig. 1 ruk nodig om los te komen. De ander misschien wel 10. Maar als je maar loskomt van alle valse hoop. Om de vastheid te vinden die echt is. Dat is wat Paulus, waar hij ons in meeneemt hier in Romeinen 2 en Romeinen 3. Het gaat over de vraag. Hoe kun je bestaan voor God? Hoe kun je bestaan voor God? 2 punten. Valse grond en vaste grond. Hoe kun je bestaan voor God? Hoe kun je het overleven? Hoe kun je zalig worden? En dat is de vraag die heel veel mensen hebben die iets van God horen. Maar je kunt je aan hele verkeerde dingen vast gaan houden. En daar heeft Paulus het eerst over. Een valse grond. Je denkt dat je erop kunt staan en kunt blijven staan. Maar als God in het gericht gaat treden, dan gaat het om je voeten uit. En dan kan het maar beter nu gebeuren. Valse grond. Een tweede, vaste grond. Dus valse grond in de eerste plaats. Misschien heb jij het ook wel eens gehoord. Wat weet je veel over de Bijbel? Je kunt wel zien dat je op een christelijke school gezeten hebt. Dat is mooi. Dat is toch goed, hè? Als het niet voor niks geweest is. Dat alles wat je geleerd hebt, de verhalen die je gehoord hebt, het onderwijs dat je gekregen hebt, dat je dat bij je draagt, dat mensen dat merken. Van hij weet iets. Of dat ze tegen je zeggen. Nou, daar doe jij zeker niet aan mee. Je wil eigenlijk een uitje gaan doen, maar ja, waarschijnlijk, zeggen collega's dan waarschijnlijk, ja, is dat niks voor jou? Ja, nou, ze hebben blijkbaar gemerkt dat je tegen sommige dingen bent. Dat je niet zomaar met alles meedoet. Dat is mooi. Of u weet precies hoe God een mens bekeert. En dan weet je dus ook heel goed hoe andere mensen erover praten dat dat veel te oppervlakkig is. Of op een andere manier, dat ze het gewoon niet bijbels kunnen vertellen. Het heeft ook iets goeds. Als je echt zaken weet van het geestelijk leven. Als je dat kunt vertellen, als je het kunt onderbouwen. Als je de bijbeltekst erbij weet. En als je de mond je niet erover houdt. Als je ervoor uit durft te komen en mensen erop aan durft te spreken. Elkaar durft bevragen. Dat is een goede zaak. Maar het kan ook wel een te goede zaak zijn. Je kunt dan ook denken dat je wat bent. En dat je dat hebt. Dat je zegt, nou die anderen die leven zomaar voor het vaderland weg. Maar ik heb principes. Die anderen weten niks uit de Bijbel. Maar ik heb tenminste goed onderwijs gehad. Die anderen weten niks van het geestelijk leven. Maar ik weet tenminste hoe het zit. Je wordt er wat mee. En dan zegt Paulus, zo kritisch als je bent op een ander, wees zo kritisch maar eens op jezelf. Misschien weet u het nog wel van de vorige keer, hè? Dat, van die vingers. Die met 1 vinger wijst of met 2 vingers wijst naar een ander. Die wijst met 3 vingers naar zichzelf. Maar daar kom je niet zo gauw aan toe. Paulus heeft dat de vorige keer al benoemd en nu gaat hij er verder op door. Vanaf vers 17 spreekt hij de Joden aan. U wordt een Jood genoemd, mensen weten dat van je. En je weet het zelf ook. Je rust op de wet en je roept op God. En je zegt, wij hebben de ware godsdienst. Wij kennen de Bijbel. Wij weten, wij hebben de goede regels. En dan kun je ook denken, nou kan ik het tegen een ander vertellen. En een ander weet niks en jij kunt zeggen, zo zit het. Nee, zo zit het. En dat niet. Vers 17. tot 20. Dat geeft een taal weer van het hart van een vrome Jood. Of van een vrome christen. Die zegt, ik weet het. En ik doe het. Maar zegt Paulus dan, wat je nu tegen een ander vertelt. Houd je daar zelf ook aan. Je zegt tegen een ander dat hij niet mag zondigen. Je zondigt zelf wel. Misschien op hetzelfde punt. Soms zijn we zo oneerlijk. En een mens is een raar wezen. Je weet precies te vertellen wat een ander verkeerd doet, maar je doet het zelf ook. Oh meester, hij spiekt. Je had zelf nog nooit gespiekt, zeker. We weten precies wat een ander fout doet. We hebben niet in de gaten. Hij wil het niet onder ogen zien hoe we dat zelf doen. Je doet precies dezelfde dingen, maar dan misschien wat stiekemer. Op het moment dat anderen jou niet kunnen aanspreken. Soms doe je misschien net wat anders. Nee, spieken doe je misschien niet. Ja, misschien hoef je het ook helemaal niet, want jij kunt beter leren dan het meisje naast je. Dus ja, spieken is dan een beetje onzin. Soms is het ook zo, hè? Dat we bepaalde zonden niet doen, gewoon omdat het voor ons niet nodig is. Je hoeft nooit brood te stelen, omdat je altijd brood hebt. Je hoeft nooit te spieken, omdat je zelf goed leren kunt. Maar intussen doe je even oneerlijk. Maar dan weer op een ander terrein oneerlijk. Je weet van een ander precies wat hij in de godsdienst verkeerd doet. Maar intussen ben je zelf ook geen kind van God. Je denkt, ik kan het wel eens tegen een ander vertellen. Je hebt het nog nooit echt tegen jezelf verteld. Wat heb je er dan aan? Alles wat je weet en alles wat je zegt en alles wat je zogenaamd zo goed doet. Wat heb je er dan aan? Daar geeft God niets aan om. Integendeel, daar wordt je schuld alleen maar groter mee. En dus hoe meer je weet, hoe beter je tegen een ander kunt vertellen, hoe groter je schuld wordt als je niet gelooft in de Heer Jezus. Want de mensen hebben het wel in de gaten. Vers 24 zegt, Gods naam wordt om uwentwil gelasterd. Onder de heidenen. Dus de mensen die geen Jood zijn, zegt hij hier. De mensen die geen Jood zijn, die zeggen. Nou, de Joden die hebben de wet. Nou moet je kijken wat ze intussen doen. Dat hoorde ik het pas nog. Ik vond het niet helemaal terecht, daar gaat het niet op. Maar iemand die zei. Nou ja, hij geloofde eigenlijk al niet zoveel in God hoor. Dus het was ook een beetje een smoesje, maar toch. Ik snap het ook wel een beetje. Dus ik heb wel moeite met God. Ja, de Joden, dat is zogenaamd het uitverkoren volk van God. Maar als je kijkt wat ze allemaal doen. Nou ja, goed, ik dacht, volgens mij heb je niet altijd evenwichtig nieuws naar je toegekregen. Maar het is dus natuurlijk ook waar. En de wereld kijkt wel zo naar de Joden. Die zeggen, ja, als zij dan het volk van God zijn, dan moeten ze zich ook zo gedragen. Er wordt extra op gelet. Dat is heel duidelijk in de wereld. Op Israël wordt extra gelet. Maar op Urk wordt ook extra gelet, dat weet u ook. En dan zeggen het er ook altijd bij, ja, jullie zijn toch een christelijk dorp? En dan kun je wel zeggen, ja, maar we zijn niet slechter dan jullie. Nee, maar je adeldom verplicht. Hè? Als je uitstraalt dat je christelijk bent, dan wordt de maatstaf van de wereld hoger. En als je daar niet aan voldoet, dan is ook de lastering sterker. Gods naam staat, er wordt om uwentwil gelasterd. En uiteindelijk moet je zeggen, dat is altijd zo. Als je niet werkelijk de Heere lief hebt. Als je de Heere lief hebt, kan het ook gebeuren. En als je goed van de Heere spreekt, dan kan Gods naam ook gelasterd worden. Maar dan staat erop in Petrus, dat is het probleem van die ander. Daar moet die ander mee voor God verschijnen. Maar als je reden geeft, omdat je oneerlijk bent, schijnheilig bent, als je daar reden voor geeft, dan wordt je oordeel verzwaard. Dan kun je het zo goed weten. En zo goed doen. Ik zou bijna zeggen. Kon je misschien maar beter niet naar een reformatorische school gaan. reformatorische school, dan leer je veel van de Heer. Kun je bijna beter maar niet gaan, of wel? Nou, dat is natuurlijk niet waar. Daar komen we zo meteen nog wel op. Natuurlijk is het een zegen dat je op een school zit waar je echt Bijbels onderwijs krijgt. Alleen, God spreekt je er wel op aan. Hij zegt, heb je zoveel geleerd. En misschien andere kinderen die zeggen, jij kent veel psalmen. Of jij weet altijd, als ik vriend vraag over David of over Jozef, jij weet altijd een antwoord. Maar als je intussen niet het geloof hebt van Jozef. En je kunt heel mooi over Jozef praten, maar Jozef geloofde echt in de Heer en jij niet. Dan gaat de Heer dat ook later tegen je zeggen. Je wist het zo goed. Je wist zoveel. Je hebt er niks mee gedaan. Je kunt er niet op rusten. Je kunt niet rusten op nog iets. Paulus verbindt het direct aan een tweede ding. De besnijdenis. De Joden, die hadden de wet. En die hadden kennis. Maar dan ook het verbond. En ook de Joden, die verder misschien niet zo heel veel wisten. Die niet zo heel streng waren. Die had je natuurlijk ook in die tijd, waar de strenge Joden en minder strenge Joden. En nu heb je ook strenge christenen en minder strenge christenen. Je hebt christenen voor wie alles ermee door kan en voor wie er niks ermee door kan. En dan, nou, dat geldt voor allemaal wel datzelfde, hè? Ze horen bij het verbond. En dus sommige Joden, die waren heel druk met de wet, of die waren heel druk met de leer, en daar rusten ze op. En ze zeiden, wij weten het en wij houden ons eraan. Maar intussen. En anderen die maken zich niet zo druk om. Die zeggen, maar wij zijn toch, ja, wij horen toch ook bij. Wij zijn toch ook van het verbond. Dus heb je ook christenen, hè? Die vinden anderen veel te zwaar en je moet het niet zo ingewikkeld maken. We zijn toch allemaal christenen? God is toch onze God? En Jezus is toch voor zondaren gestorven? Alleen maar het feit dat je naar de kerk gaat. Dat zou al bijna genoeg lijken te zijn. En ik heb het u al vaker genoemd, dat je, ja, soms hoor je zo gepreekt worden. En zo geleefd worden, dat het wel lijkt alsof er in de kerk zo'n beetje niemand kan verloren gaan. En als je dan verder luistert, ja, waarom? Ja, we zijn toch allemaal gedoopt? Ja, we zijn toch allemaal zondaren die, van de genade van de Heer Jezus moeten leven. Het is echt wel een voorrecht. Als je gedoopt bent. Het is echt wel een voorrecht. Als je van de Heer Jezus hoort. Maar je hebt er niks aan. Als dat alles is. Daar heeft Paulus het over in vers 25. De besnijdenis is wel nut als u de wet doet. Maar als u een overtreder van de wet bent. Zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Je hebt er niks aan, zegt Paulus. Als je een Jood bent. En dat is alles. Je leeft er niet naar. Of je leeft stiekem er niet naar. Alleen maar het feit dat je hoort bij het volk van God, dat helpt je helemaal niks. Dat is de ene christen. Die kan er heel zwaar aan tillen en die zegt tegen anderen, je doet lang niet serieus genoeg. En de andere christen, die tilt er helemaal niet zo zwaar aan. Je doet veel te moeilijk. Ze kunnen allebei een valse grond hebben. Zich vasthouden aan iets wat niet helpt. Hoe doet u dat? Herken je de een? Ja, ik ben soms heel kritisch op anderen, maar intussen. Ken je de ander? Ik doe eigenlijk wel heel gemakzuchtig. Alsof het zo wel goed komt. Waar houd jij aan vast? Nou ja, ik hou me nergens aan vast. Dat is niet waar. Als je onbekeerd bent en je kunt rustig doorgaan, dan houd je ergens aan vast. Als je onbekeerd bent en je kunt toch rustig verder leven, dan is er iets waardoor je zegt, het valt allemaal wel mee. Dan is er iets waar je aan vasthoudt, waar je dan je hoop op stelt. En denk, daarom hoef ik me nog niet heel druk te maken. Je hebt nog iets. Als je niks had, dan kon je niet rustig onbekeerd zijn. Dan moest je wel druk op maken. Dan moest je wel haasten en spoeden naar de Heer Jezus toe. Maar als je dat niet doet, wat houd je dan vast? Houd je vast dat je toch misschien wel een beetje goed bent? Dat je toch wel een beetje veel weet? Dat je toch wel erg van christelijke muziek houdt? Dat je toch wel anderen goed kan uitleggen? Of houd je eraan vast? Stiekem, zeg je misschien niet zo, maar toch, dat je een kerkganger bent. Dat je gedoopt bent. Dat je een urker bent. Het heeft geen nut als je niet met God leeft. Het is allemaal ijdel. Allemaal als los zand. Daar zak je doorheen. En de Heere die komt erop terug. En je kunt dus anderen heel goed bedriegen. Je kunt jezelf bedriegen. Maar je kunt God niet bedriegen. Het is nu voorbereiding op het avondmaal. De grote vraag is, hoe staat het er nou voor? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Steun niet op iets waar je niet op steunen kunt. Maar zoek een vaste grond. En welke is dat dan? Zo tussen de regels door wijst Paulus er ook op. Ik heb het al vaker genoemd in de voorgaande hoofdstukken. Paulus is nog niet echt toe aan het volle evangelie. En straks, vanaf hoofdstuk 3 vers, nou zeg maar 25, dan gaat hij zeggen, kijk, dit is nu de grond. En dan gaat hij het uiteenzetten, stap voor stap. En dan komt het volle licht erop. Maar als we nu goed lezen, dan zien we tussendoor telkens oplichten. Kijk, dit en dit is hoe je leven kunt. Waar wijst hij nou hierop? Dan gaan we naar hoofdstuk 3. Wat is dan het voordeel van een Jood? Wat helpt het dan als je gedoopt bent? Als je dan toch niet kunt zeggen, ja maar ik ben gedoopt, ik hoor er toch bij, het komt toch goed met mij. Als je dat niet kunt zeggen, wat heb je dan aan dat je gedoopt bent? Wat heb je dan aan als je reformatorisch onderwijs krijgt en elke dag uit de Bijbel hoort en psalmversen leert en het zo goed weet? Heb je dan maar voor niks gedaan? Had je net zo goed je tijd kunnen besteden aan andere dingen? Als ik het samen mag vatten. Je hebt er niks aan als het van jezelf is. Je hebt er alles aan als je ziet dat het van God is. Zo kun je dat zien in vers 2. Dit is wel het eerste, het diepste, het rijkste. Er komen nog meer dingen, daarom hebben we hoofdstuk 9 er even bij gelezen. Allemaal voorrechten die Joden hadden. Maar dit is het eerste. Dit is de hoofdzaak. De woorden van God zijn hun toebetrouwd. Wat heeft een Jood eraan dat hij Jood is? Wat heeft een Jood nou meer dan een moslim? Nou, de Jood heeft in elk geval het Oude Testament. En dat Oude Testament is het woord van God. En een moslim heeft de Koran en dat is een vervalst woord. Dat is een verdraaid woord. En dus de Joden, die hebben nog steeds een groot voorrecht. Ook als de Heer Jezus niet kennen. De woorden van God zijn hun toebetrouwd. En wij kunnen zeggen, ons voorrecht is nog groter, want we hebben niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament. God heeft ons zijn woord toevertrouwd. Hij heeft tegen ons gezegd, kijk, dit is mijn woord en dat leg ik bij u neer. En wat is dat voorrecht? Dus niet iets van ons. Er staat, God heeft zijn woorden toevertrouwd. Het blijft Gods woord. En als wij zeggen, ja maar ik ben toch gedoopt. En ik ben toch een kerkganger. En ik weet toch hoe het zit. En ik. Dan heb je niks. Als je het iets maakt van jezelf. Nee, God vertrouwt zijn woord toe. Dat is het wonder. Dat je zegt, ik ben een arme zondaar. Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal geen rechten boven een ander. Ik weet niks meer dan een ander. Ik doe niks beter dan een ander. Iedereen die volgende week aan het avondmaal gaat met een oprecht hart, die kent dat. Die zegt, ik ben niks beter. Echt niks beter. En dan moet je niet een vroom praatje laten zijn van, we weten precies hoe het zit, we zijn allemaal zondaren. Maar dat je dat beleidt. Ik ben een zondaar en ik heb niks. Geen grond in mezelf. Niet dat ik gedoopt ben, niet dat ik opgevoed ben, niet dat ik het allemaal weet, niet dat ik me eraan houd. Het is allemaal zo leeg. Heb je dat nooit gemerkt? En moeten beleiden, zeggen, ik wist zo goed hoe het zat. Maar toen kwam het aan op mijn eigen hart en toen wist ik helemaal niks. Ik wist zo goed hoe het moest. En toen kwam ik in de verleiding. En ik viel. Een zondig, verdorven hart. Dus alles wat je aan voorrechten hebt, is waardeloos als je het iets van jezelf maakt. Maar het is zo zegenrijk. Als je ziet, het is van God. De woorden van God, die zijn ons toevertrouwd. Dus die zijn niet ons eigendom. Het wordt wel eens gezegd, heb je de waarheid in pacht? En dan wordt gezegd, nee, we hebben de waarheid niet in pacht. Zeg, jawel, natuurlijk wel. We hebben ze niet in bezit. Dat niet. We hebben helemaal niks. Maar we krijgen ze in pacht. We krijgen ze te leen. Toevertrouwd. Ja, die woorden God zijn de waarheid. En dat is zo'n voorrecht. En waarom is dat nou een voorrecht? Omdat je dan weet waar je aan vasthouden kunt. Net als die bij die boot. Die drenkeling die hangt daar nog aan zijn boot die aan het vergaan is. Maar er komt een reddingsboot. Wat is nou het voorrecht van jou? Dat er een boot komt. Toch, dat er een redder komt. Ja, zolang als je aan die andere boot bij vastklemmen, zeg je, maar ik heb een boot, ik heb nog wat vast. Dan heb je helemaal niks aan die reddingsboot. Maar het is toch een zegen dan, als je daar ligt te verdrinken, dat er een redder komt. Het is toch een zegen, als je een arme zondaar bent, dat er een redder is. Het is toch een zegen als je zegt, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik moet geloven en ik weet niet hoe ik in de hemel kan komen. En ik weet niet hoe het zit. Dan is het toch een voorrecht dat God het kon vertellen. De vaste grond, die ligt niet in wat je hebt, maar wat je krijgt. Nog verder. Kom jezelf tegen, vers 3. Sommigen zijn ongelovig geweest. Sommige van de Joden hebben niet eens in de Heer Jezus geloofd. De Heer Jezus kwam tot zijn volk en het volk zei, nou die Jezus hoeven we niet. Ongelovig. Kerkgangers, ongelovig. Zondag en zondag van Jezus gehoord en ze schuiven aan de kant. Wat gebeurt er dan? Doet hun ongelovigheid Gods geloof er niet? Dat betekent, als u het niet gelooft, gelooft God het dan ook niet meer? Wel nee. God blijft trouw. Gods woord blijft waar. God blijft het menen. Al bent u schijnheilig. God is niet schijnheilig. Al bent u onbetrouwbaar. God is niet betrouwbaar. Dat is de tweede vaste grond. Die Paulus aanwijst. Dat is Gods waarheid. Gods trouw. Hij blijft het menen. Hij blijft het zeggen. Hij blijft zijn genade aanbieden. Begrijp je daarom dat lied ook? Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Ik ben zo onbetrouwbaar. Vandaag zeg ik dit en morgen doe ik dat. Nu denk ik dit en over een minuut denk ik iets anders. Nu beloof ik iets en morgen weet ik niet meer wat ik beloofd heb. Zo is God niet. Er is zo vastheid in deze God. Als je maar leert. Dan al je vastheid in jezelf te verliezen. Geloof het. Dat God zegt. Dat je onbetrouwbaar bent. Maar geloof het ook als hij het zegt. Dat hij zo betrouwbaar is. Dat die hem verwachten nooit beschaamd zullen uitkomen. Zelfs dan. Zelfs dan als God je moet veroordelen. zelfs dan nog vastheid in God vindt. En zo staat er verderop. Dat hij, even kijken, waar staat het nu? Vers 4, omdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Als zijn woorden pijn doen. Als je in die woorden van God moet voelen, hij heeft gelijk en ik heb ongelijk. Dan moet je niet denken dat je daarmee verloren bent. En verloren in jezelf. Maar als je juist die confrontatie voelt, Gods afkeuring van jouw leven, dan blijft staan, je hoort, Gods goedkeuring, Gods waarachtigheid. Dat is je vastheid. Dus klem je vast aan die woorden van God. Die woorden, ja, die het oordeel uitspreken over jezelf. Maar die de vrijspraak uitspreken. In Christus. Want dat is de andere kant, hè. Als je dan zegt, ja, maar wat is er dan in die woorden van God waar ik me aan vast kan houden? En God die vertelt wat waar is. En God zegt dat hij betrouwbaar is. En God zegt dat hij gelijk heeft. Maar waarin dan? Daar komt Paulus nog niet helemaal aan toe, hier. Maar dat werkt er wel naartoe. Hij zegt, er is één weg. Jezus Christus. Er is er één die aan Gods oordeel heeft voldaan. Er is er één die echt een leraar was. Er is er één die zich echt aan de wet gehouden heeft. Er is er één die echt het verbond vervuld heeft. Jezus Christus. Een volkomen redder. En heel het woord getuigt van hem. En elke keer als God tegen je zegt, laat los. Dan zegt hij ook, grijp vast. Laat los je eigen verdiensten. Grijp vast aan de verdiensten van Jezus. Vergeet het, dat je het zelf zo goed weet. En geloof dat Jezus het zo goed weet. Laat los dat jij je goed gedragen hebt. En zie dat Jezus alles volkomen gedaan heeft. Je hebt niks aan het verbond. Je hebt niks aan het onderwijs. Je hebt niks aan je mooie praatjes. Als je het van jezelf maakt. Maar je vindt het leven. Als je ziet dat het van hem is. Zoals het avondmaalsformulier het zegt. Het leven buiten jezelf. In Jezus Christus zoeken. Dan is het niet twijfelachtig. Dat is wel zoals je het bij jezelf moet zoeken. Hè? Dat je denkt, ja, ik weet het zo goed. Maar weet ik het goed genoeg? Ik doe mijn best, maar doe ik het goed genoeg? Dat is eindeloos. Als je afziet van al dat wat van jezelf is. Om te zien op wat van Christus is. Dan is het vast. Hoef je nooit, nooit aan te twijfelen. Of zijn werk jou redden kan. Of zijn kracht je vasthouden kan. Of zijn bloed je zonde vergeven kan. Buiten Jezus is geen leven. Maar in hem een overvloed. Amen.